Dit is Delta Tango, de defensiepodcast van de Telegraaf.
Het laatste wat hij zei van wat heb ik verkeerd gedaan, toen hij dat gezegd had, toen stierf hij. Ja, als ik langs dat graf loop, dan zie ik dat gewoon voor me. Dan denk ik, ja, jeetje.
Welkom weer bij de beste defensie- en veiligheidspodcast van Nederland, Delta Tango van de Telegraaf. Mijn naam is Sylvain Schoonhoven, verslaggever Defensie en Terrorisme. Bij ons in de studio, helemaal uit Arnhem, is Laurens van Achelen, schrijver van het boek Vrede vergt moed. En we spreken met hem over de, naar schatting, 180.000 Nederlandse oorlogsslachtoffers. En alle inspanningen die worden verricht om de doden een naam te geven. En een van die gevallenen is Luc Jansen. Wij hadden hem zaterdag bij ons in de Telegraaf. Zijn ouders spreken over zijn overlijden. Want hij was 25 toen hij 12 jaar geleden stierf door een bermbom in Afghanistan. En hier hoor je zijn moeder Gien.
Ik ging de deur open doen en zij vroeg of ik mevrouw Jansen was. Ik zei ja, dat klopt. Of meneer Jansen thuis was. Ik zeg, die is er ook. Zij duwde mij naar binnen en ze vertelde meteen dat Luc overleden was. Het was zo raar, het was zo vreemd. En bij het 8 uur journaal kwam zijn foto in beeld. En toen viel het kwartje pas eigenlijk. Ja, nou ja, ik stort eigenlijk helemaal in.
Theo en Gien Jansen die brandden elke dag een kaarsje bij het graf van hun omgekomen zoon Luc. En jij bent er ook een keer geweest, hè, bij dat graf. Hoe ging dat? Vertel daar eens over.
Nou, ik ben geweest op de sterfdag van Luc. Dat was een paar jaar geleden. En voorafgaand kwamen we bij elkaar in een gelegenheid vlakbij waar zij wonen. Ja, dan zie je de kameraadschap onder zijn maten. Dan zie je die ouders. En dan zie je gewoon wat voor een hechte band daar is. Ook na alle jaren nog steeds. Want op zijn sterfdatum, rond zijn verjaardag, dan komen ze samen. Nou ja, op een gegeven moment bij het graf. Iedereen die houdt daar dan eventjes. Die is daar dan even stil, legt zijn hand op de steen. Dan zie je hele grote, sterke kerels. Die zie je heel klein en kwetsbaar worden, of ogen in ieder geval. Ja, dan realiseer je wat de impact is wanneer zoiets gebeurt.
Ja, wanneer iemand zijn leven geeft, hè, tijdens, tijdens zo'n missie. Ja. En dan zie je ook dus hoe belangrijk het is om een plek te hebben waar die rouw samen kan komen. En, dat is een graf, een steen, een plek waar je een kaars kan branden of een bloem kan leggen.
Precies, ja.
Ja, jij hebt zojuist een boek geschreven, Vrede vergt moed, over 75 jaar Oorlogsgravenstichting.
Ja.
Leg even uit, wat doet die stichting? Precies, waar houden ze zich mee bezig?
De stichting houdt zich sinds 1946 bezig, allereerst natuurlijk met het realiseren van de oorlogsgraven, maar ook het onderhoud daarvan. Maar daarnaast doen zij ook heel veel aan het geven van informatie. Ze hebben ook een informatiecentrum in Loenen bijvoorbeeld. Dat is nog vrij nieuw. Maar wat ze ook doen, dat is zorgen voor pelgrimsreizen. Waarbij dan familieleden terug kunnen naar die plek in Indonesië in dit geval.
Want even voor de duidelijkheid, dit is niet een stichting die alleen maar begraafplaatsen in Nederland onderhoudt. Maar over de hele wereld liggen Nederlandse oorlogsslachtoffers.
En dat zijn echt overal.
Daar wordt dus voor gezorgd. Precies. En dat doet die stichting dus.
In alle hoeken van de wereld. Het is zo, van de Tweede Wereldoorlog waren er 180.000, naar schatting althans, 180.000 Nederlandse oorlogsslachtoffers. Van die 180.000 hebben maar 50.000 een graf kunnen krijgen. Dat betekent dat er 130.000 die zijn omgekomen in concentratiekampen. Die zijn vermist, die zijn op zee gestorven. Die worden, ze worden
nooit,
ook
nooit,
nog altijd gevonden.
Nooit teruggevonden.
Nee.
Ik was toevallig een paar weken geleden voor de krant op reportage bij een militaire oefening in Bergen in Duitsland. En dan ga je natuurlijk even kijken in Bergen-Belsen. En daar zie je dan een gedenksteen staan voor niemand minder dan Anne Frank en Margot, haar zus, die daar zijn omgekomen.
Klopt.
Er is een steen neergezet, je ziet daar ook bloemen liggen, briefjes van kinderen die daar komen, van mensen die het achterhuis hebben gelezen.
Ja.
Zij zelf is nooit teruggevonden en haar zus ook niet.
Nee.
Er zijn daar massagraven.
Ja.
Maar er is dan toch een steen om dat ze toch weer even een gezicht krijgt op die plek.
Ja. Ja, en er zijn ook nog urnen. Je hebt in Indonesië natuurlijk ook de urnenmuren waar as in ligt van degenen die omgekomen zijn. Het is overigens zo dat de helft van, kijk, de Oorlogsgravenstichting heeft wereldwijd 50.000 graven in alle uithoeken van 50.000 in alle hoeken van de wereld. En de helft daarvan, 25.000, die liggen begraven in Indonesië. En dat zijn zowel burgers als militairen. Die lagen eerst op, als ik me niet vergis, 22 oorlogsbegraafplaatsen. En dat zijn er nu 7
ja.
op Java.
Even eerst misschien voor we daarna gaan kijken naar die graven in Indonesië met name. Hoe ben jij bij dit onderwerp betrokken geraakt? Je hebt zelf ook een geschiedenis wat betreft, hè?
Nou, ik zeg altijd, het gekschierend, daar zou ik wel een boek over kunnen schrijven. Maar sterker nog, dat heb ik al gedaan. Ik heb in mijn boek Oorlogskind in Vredestijd uitgelegd hoe het is om op te groeien met een vader die zwaar getraumatiseerd uit de oorlog komt. En dat betekent dat betekent ook dat ik opgegroeid ben sowieso met het denken. Want het contact
want
met,
hij legt uit wat
ja, hij, mijn vader heeft wat verzetswerk gedaan. Is daardoor ook nog in een kamp terechtgekomen. Is daar zowel geestelijk als lichamelijk mishandeld.
Waar was dat?
Hij heeft dat nooit willen zeggen, maar ik denk dat het Amersfoort is.
Amersfoort.
Ik twijfel nog altijd of ik het ook precies wil weten. Hij heeft me dat zelf nooit helemaal persoonlijk verteld, althans heel fragmentarisch. Maar ik heb wel stiekem aan de deur geluisterd als kind als de huisarts op bezoek kwam. Want mijn vader die kon letterlijk op zon- en feestdagen kon hij in één keer totaal ontsporen. Dan kreeg hij herbelevingen, dan begon hij te transpireren, dan begon hij te huilen. Dan ging het echt helemaal mis, in paniek. En dan belden wij de huisarts en die spoot hem dan of plat. Dan werd hij echt volgepompt met medicijnen waardoor hij echt gewoon 24 uur knock-out was. Of hij werd afgevoerd naar het ziekenhuis. En dan moet je je voorstellen dat dan, je bent kind, je bent je verjaardag aan het vieren, de chips en de limonade staan nog op tafel. En je vader wordt gewoon met een brancard je huiskamer uitgedragen. Mijn moeder gaat mee, ik zie die auto, die ambulance de straat uitrijden en denk, ja, wat is er met mijn vader aan de hand? Dan word je dus eigenlijk geconfronteerd met zijn verdriet, wat je als kind eigenlijk nog niet helemaal kunt bevatten. En ik heb op een gegeven moment ben ik boek over herdenken gaan schrijven. En toen werd ik ooit door een journaliste van TV Gelderland gevraagd, toen we dan over de begraafplaats liepen waar ik geïnterviewd werd. Airborne begraafplaats in Oosterbeek, waar onder andere Engelse, Polen en Canadezen liggen. Toen vroeg ze van, ja, maar hoe komt het? Ik merk dat het jou heel erg raakt. Hoe komt dat het jou zo raakt, zo bezighoudt? Toen heb ik daar wel antwoord op gegeven, maar ik dacht naderhand van ja, dat zijn weer die typische clichés. En toen dacht ik, ja, ik moet dat maar eens op gaan schrijven. Het opschrijven heeft me best wel moeite gekost. Want ja, dan beleef je weer dingen van je kinderjaren. Je herinnert je weer wat je ouders, hoe die daarin stonden.
Want je hebt nooit het verhaal van je vader echt gehoord. Wat hij precies gedaan heeft, waar hij gezeten heeft, wat hij ondergaan heeft.
Nee. En sterker nog, mijn moeder heeft ook wel hele vervelende dingen meegemaakt. Maar die zei daar helemaal niks over. Ik ben pas later in mijn leven gaan begrijpen waarom ze altijd tegen me zei van alles weten maakt niet gelukkig. En het mooie was dat zij ooit tegen een buurvrouw bij mij, een paar deuren verder, heeft mij ooit verteld nadat mijn moeder was overleden. Van ja, jouw moeder had het altijd over de oorlog. Ik zeg, wat zeg je nou dan? Ik zeg, mijn moeder sprak nooit over de oorlog, daar wilde ze helemaal niet over praten. En toen vertelde ze van ja, maar je moeder heeft me verteld dat ze bij de ziekenhuisdienst is geweest. Om haar broer vrij te praten, want die was gevangen genomen. En toen is ze getuige geweest van martelingen. Althans, ze heeft daar mensen heel erg hard horen schreeuwen. Ik krijg er kippenvel van, dat ging haar echt door het merg en been. Mijn ouders die hebben dat altijd weggeduwd, maar dat is uiteindelijk opgebroken. Mijn vader was uiteindelijk hartpatiënt, hij was... hij heeft wel nog altijd gewerkt, maar altijd was heel vaak ziek. Mensen begrepen hem niet. Mensen met PTSS werden in de jaren 80 nog niet begrepen. PTSS, ja, die man moet zich niet zo aanstellen. En als ik alles een keer tegen iemand, tegen een vriendin zei van ja, gut, ik heb met mijn vader veel meegemaakt. Ja, dan kreeg je van die antwoorden van ja, maar joh, jij hebt die oorlog toch niet meegemaakt. Dat kan toch allemaal niet zoveel impact op jou hebben. Nou ja, wel degelijk.
Maar het werkt wel degelijk over de generaties heen. Hè? Ja, dus dat leed wat uit een oorlog komt.
Ja.
Daar liep je ook tegenaan op het moment dat jij je met die oorlogsgravenstichting bezig ging houden. En je zag hoeveel waarde het kan hebben voor iemand uiteindelijk het graf van haar vader te bezoeken.
Precies.
Vertel eens over dat geval?
Ik zat in het bestuur van de stichting Faces to Graves. Dat is een stichting die zich bezighoudt met de oorlogsgraven in Nederland. Die voorzitter die bracht mij op een gegeven moment op de hoogte dat er een wat oudere vrouw in Canada was, wiens vader in Groesbeek begraven ligt. Maar ze was in al die jaren, ze was al dik 70, is ze daar nog nooit naartoe kunnen gaan vanwege financiële redenen eigenlijk. En toen hebben ze uiteindelijk, is er in Canada een organisatie geweest die haar gesponsord heeft om dan toch over te komen. En ik zal nooit vergeten dat Alice van Beckham, die voorzitter van die stichting, en ik, wij zijn toen samen overigens met de Telegraaf erbij, zijn we naar het graf toegegaan. En ja, wat je dan meemaakt, dat is echt, ja, dan krijg ik nu weer een meter kippenvel. Want zij, op het moment dat ze dat graf zag, ja, toen zag je meteen die emotie op dat gezicht. Maar ze knielde ook, ze knielde echt bij het graf neer, legde haar hand, haar beide handen legde ze zo voor zich op die grafsteen en begon echt wel, ik geloof wel een kwartier lang, tegen haar vader te praten. En dat ging dan echt van, hallo papa, hier ben ik. Ja, ik heb best wel een goed leven gehad. En ze begon gewoon van alles te vertellen, alsof haar vader in één keer weer voor haar stond. Nou ja, we zijn er allemaal maar eventjes weggelopen. Je wil haar dan even zo'n moment natuurlijk ook met rust laten. Maar dat moment betekende voor haar zoveel, eindelijk,
ja,
bij dat graf van haar vader.
Dus dan zie je dus dat zo'n fysieke plaats, dus ja, zo'n steen, ja, die moet, ja, worden onderhouden. Hè?
Ja.
Want dat is wat die stichting natuurlijk ook doet.
Nog eens een keer. Ja.
Hoe belangrijk dat is voor, ja, de nabestaanden om op een bepaalde, ja, manier in het reinen te komen met wat er is gebeurd.
Ja, ja. Ja, want stel je voor dat zo'n graf er niet is. Er zijn er natuurlijk die nog steeds vermist zijn.
Ja.
Ja, en dan, ja, wat is er met iemand gebeurd? Dat is dan natuurlijk ook al niet bekend. Maar ook, waar is die gebleven? Is die wel dood? Hoe is die aan zijn eind gekomen? En geen plek om te rouwen. Je kunt niet echt afscheid nemen.
Nee, die stichting die ontfermt zich over die graaf als het ware. Toch? Ja. Die maakt stenen, die onderhoudt stenen, die maakt schoon, die zorgt, ja, dat het graf niet geruimd wordt. Wat doen zij allemaal? Dat is een immense klus als je het hebt over,
ja,
50.000 graven in, ja. Hoeveel landen zijn het?
Ja, ik geloof, als ik niet vergis, meer dan 50 landen.
Meer dan 50 landen, zo. Dat is een monsterklus in,
ja,
feite.
Ja, dat is het zeker. En ze hebben dan zogenaamde ambassadeurs. Dat zijn mensen die op locatie die graven in de gaten houden. Waar mensen ook contact mee kunnen opnemen als telt dat een graf er op een gegeven moment niet goed bij ligt of er is wat gebeurd. Dan zijn die ambassadeurs degene die dan contact leggen en zorgen dat er wat gaat gebeuren. Ja.
Ja.
En dus constant toezicht houden op dat die graven er zo mooi mogelijk bij liggen. En dat zijn niet alleen begraafplaatsen die door de Oorlogsgravenstichting worden onderhouden, zoals Grebbeberg en Loenen. Maar er liggen in, ik geloof, iets van meer dan 300 Nederlandse gemeenten. Liggen we oorlogsgraven ook gewoon tussen andere graven.
En het kan
gewoon
een enkel graf zijn, alleen, ja, dan, ja, van iemand, ja, die door oorlogsgeweld is, ja, gestorven. Want, ja, even voor de duidelijkheid, het gaat dus niet alleen maar over militairen,
nee,
die gesneuveld,
nee,
zijn.
Nee.
Het gaat over, nee, iedereen die gesneuveld is, precies, door oorlogsgeweld. Dus,
ja, want in de beleving is dat nog wel eens anders. Kijk, de Grebbeberg, militair ereveld Grebbeberg, is echt puur voor militairen die in de Tweede Wereldoorlog gesneuveld zijn. In de meidagen van 1940, ja, bekende slag om de Grebbeberg.
Ja.
Maar Loenen, daar is, dat lijkt ook alleen maar militair, maar dat is het niet. Sterker nog, 80% van wat in Loenen begraven ligt, zijn burgers.
Ja.
En dat kunnen ook verzetsmensen zijn.
Maar ja, dat hoeft kinderen ook weer niet, toch? Het hoeven geen strijders te zijn in,
nee,
die zin.
Nee,
het hoeven,
nee,
niet,
nee,
mensen te zijn die letterlijk hun leven hebben gegeven voor,
nee,
voor een bepaalde zaak.
Nee.
Maar ook gewoon mensen die zich afzijdig hielden en, ja, die gewoon, ja, slachtoffer zijn geworden.
Ja, ik zeg altijd op het verkeerde moment op de verkeerde plek waren.
Ja.
Ja. Nou ja, en ook van recente missies liggen daar in Loenen natuurlijk ook militairen begraven. Denk aan de zoon van Peter van Uhm, de voormalige commandant der strijdkrachten. Die,
ook gesneuveld door een bermbom.
Ja, ja.
Net als,
ja,
Luc Jansen.
Ja, ja. Ja, uitgerekend toen de generaal van Uhm achter zijn bureau zat de eerste dag op het ministerie. Dat hij, ja, nog goed en wel achter zijn bureau zat en toen dat bericht kreeg dat zijn zoon gesneuveld was. Ja, dat kun je bijna niet voorstellen, dat contrast met al die feestvreugde de dag ervoor. En dat hij toen, zijn vrouw zat toen nog in een hotel in Den Haag, want ze waren daar nog natuurlijk, waren daar overgebleven. Ja, ga dan maar eens even vanuit het ministerie naar dat hotel om je vrouw te vertellen dat jullie zoon, dat zijn zoon, hun zoon gesneuveld was.
Ja, en als je hem daarover hoort vertellen, dan lijkt dat best wel op het verhaal zoals,
ja,
Gien Jansen dat vertelt.
Oh ja, absoluut.
Je hoort iemand zeggen van, ja,
ja,
ik heb slecht nieuws voor u, uw zoon is gesneuveld.
Ja.
Je weigert dat te geloven. En,
ja,
en van Uhm die zei ook van, ja, maar dat,
nee, dat kan
helemaal
dat
niet.
Kan
want hij
niet
was daar,
nee,
hij kan dat niet geweest zijn.
Nee.
Dus ik weiger,
ja,
te accepteren dat,
ja,
dat het zo is. Totdat echt duidelijk is dat het zo is.
Ja.
Want ik ga niet met halve informatie werken.
Nee.
Zei hij, heel zakelijk,
ja,
eigenlijk.
Ja. Ja.
En nou ja, uiteindelijk bleek helaas dat het toch zijn zoon was die daar was gesneuveld.
Ja. Ja.
En dan pas komt de klap in zijn,
ja,
volle kracht aan.
Ja. Dan ken ik ook nog een militair bij die bij Luc Jansen in het voertuig zat. Remy Erbe. Die zat ook, die was een van de zware wonden in dat voertuig. Er zat ook nog een Franse kapitein in. Die was op slag dood. Ze zijn dan per helikopter zijn ze afgevoerd. Ik heb ook nog foto's gezien van hoe dat voertuig erbij lag. Die op die berbom had gereden. En die Remy Erbe, dat was op dat moment de groepscommandant. Die op een gegeven moment nadat ze dat gebied gezuiverd hadden. Om te checken of daar nog mijnen lagen. Hij zat in het laatste voertuig samen met Luc Jansen en die andere. En de boordschutter. En de
Afghaanse
tolk
was ook nog.
En de tolk.
Ja.
En hij gaf toen, en dat vond hij achteraf natuurlijk vreselijk. Hij heeft toen op een gegeven moment opdracht gegeven van jongens, we kunnen nu weg. We kunnen nu gaan rijden. Uitgerekend dat voertuig werd toen getroffen door die bermbom. En Remy Erbe is toen overgevlogen naar het hospitaal in Kandahar, als ik me niet vergis. En toen werd hem verteld van, het gaat nu wel zo slecht met je. Misschien wil je nog wel even naar huis bellen, want je gaat het niet overleven. En dat heeft hij toen gedaan. Het was toen op dat moment 's nachts in de nacht in Nederland. En dan moet je voorstellen, kreeg hij zijn dochtertje aan de telefoon. Nou ja, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ja, dan wordt al heel snel duidelijk waarom papa belt. En vertel dat dan maar eens. Hij heeft het goddank overleefd. Hij is nu als burger nog altijd actief voor Defensie, maar als militair dat ging niet meer. Vanwege toch wel de verwondingen die heel veel impact hebben gehad.
Ja.
En ja, de strijd om een invaliditeitspensioen, de MIP, de militaire invaliditeitspensioen, dat soort zaken, dat is ook allemaal heel tergend en vervelend. Dat krijg je er ook nog eens een keer bij. Maar gewoon, ja, hij had gewoon verder gewild. Ja, het sneuvelen van je maten, dat is natuurlijk, ja, dat is afschuwelijk.
Ja, je zou denken dat maakt een terugkeer naar het militaire werk bijna onmogelijk, hè? Tijdens missie in Afghanistan tussen 2006 en 2010 zijn er 24, 25 Nederlandse militairen omgekomen door oorlogsgeweld. Een beetje wie je meerekent, want er waren ook een paar ongelukken bij. Maar het zwaartepunt lag wel op de slachtoffers van AED's, dus geïmproviseerde explosieve bermbommen ook wel genoemd.
Ja.
En wij hebben dus 25 mensen verloren in die missie.
Ja.
Maar dat zijn natuurlijk hele kleine aantallen als je het vergelijkt met het vreselijke oorlogsgeweld van wat langer geleden.
Zowel
militair als burger. En dan een van die periodes geldt in Indonesië. Dat wordt de Bersiap-periode genoemd. En jij noemt in jouw boek daar ook een indringend voorbeeld van een hele familie die daardoor getroffen is. Vertel daar eens over.
Ja, ik heb 9 persoonlijke verhalen geschreven. Persoonlijk in de zin dat is op basis van onderzoek van de Oorlogsgravenstichting. Ik heb dan die dossiers hebben gekregen om daar een verhaal van te kunnen maken. Nou ja, dan gaat het op een gegeven moment ook onder andere over die familie Engelenburg. Een gezin, vader, moeder en 6 kinderen. Die kinderen hebben een heel mooie jeugd daar in Indonesië. Die wonen in een dorpje, is allemaal prachtig. Vader zit als sergeant bij het KNIL. Ja, die wordt op een gegeven
moment... Koninklijk Nederlands-Indisch Leger.
Koninklijk Nederlands-Indisch Leger. En die sneuvelt op een gegeven moment. Maar ja, die moeder blijft achter met die kinderen. Opa is er ook nog bij. En opa die adviseert op een gegeven moment aan zijn oudste dochter, aan Roos, ga jij nou maar naar Malang. Want het wordt hier niet veiliger op. En voor oudere kinderen hebben ze natuurlijk hebben ze minder mee op dan met hele jonge kinderen. Ik heb eens begrepen dat Japanners, hoe vreed ze ook konden zijn, toch voor kinderen nog relatief empathisch waren. Nou ja, Roos ging dan naar Malang. Maar wat ze daarmee maakte, Roos was 13 jaar oud. Zij kwam daar te werken in een ziekenhuis.
Want dit was na de nederlaag van Japan al? Of?
Ja, dat was in de Bersiap-tijd.
Even nog voor wie dat niet weet. Hè?
Nee.
Nederlands-Indië was door de Japanners.
Ja,
hè? En verdreven daar de Nederlandse machthebbers.
Ja.
En toen Japan zelf verslagen werd, toen ontstond er direct een onafhankelijkheidsstrijd.
Door
de Indonesië zichzelf besturen. En dat ging gepaard met veel chaos en geweld.
Ja,
en dat is die Bersiap-periode.
En die Bersiap wordt dan altijd met een eufemisme aangeduid, alsof er niet veel aan de hand was, maar het was gewoon echt oorlog. En het was zelfs zo dat de mensen die
het geweld richtte zich tegen de Nederlanders en mensen die met Nederland hadden samengewerkt.
Ja, ja. Het werd dan door Nederland afgedaan als politionele acties. Maar ja, dat is een heel mooi eufemisme voor een keiharde oorlog. Sterker nog, die mensen die dat meegemaakt hebben, die zeiden van, Ja, het was eigenlijk nog veel erger dan al de Japanners. Het was zelfs zo dat de Japanners dan op een gegeven moment die Indische mensen zelfs nog beschermden ook nog. Dus het was gewoon een hele andere wereld opeens. Roos, 13 jaar oud, haar opa had dus gezegd van, nou ja, weet je, ga maar naar Malang, ga daar maar wat doen, want het hier in het dorp zou het wel eens te gevaarlijk voor je kunnen worden, ook omdat je al wat ouder bent en dat de Japanners wat vreder zouden kunnen zijn naar jou toe. Ja, dat heeft ze toen gedaan. Heeft daar voor een meisje van 13 jaar hele afschuwelijke dingen meegemaakt. Gewonden verzorgen, maar ook gewoon lijken afleggen. Gewoon voor iemand die volwassen is het al vreselijk. Maar als je 13 bent en je moet je daarmee bezighouden, dat is natuurlijk heel traumatisch.
Maar dat was nog niet het ergste.
Maar dat was nog niet het ergste. Want op een gegeven moment, aan de thuisfront, daar waren die kinderen op een gegeven moment, haar broertjes en zusjes, die waren op een gegeven moment bij de bron waren ze bezig met het schoonmaken van allerlei potten en pannen, zal ik het maar noemen. Op een gegeven moment kwam die moeder erachter dat die kinderen vermoord waren. En dat niet alleen, maar die waren zelfs in stukken gehakt. En dat heeft die moeder dus gezien. En vervolgens werd ze zelf ook vermoord. Nou ja, dat soort dingen, Ja, dat gaat je door merg en been.
Dat was dus pure woede tegen die Nederlanders. Ja.
En die woede ging
de Joden van Nederlandse overheersing.
Die woede ging inderdaad vaak zo ver dat het echt tot dat soort praktijken leidde. Want het onthoofde, het mensen in stukken hakken. Ja, daar heb ik talloze verhalen van gehoord in de loop der jaren. Ja, bij het minst of geringste gebeurde dat. Als je niet diep genoeg een buiging maakte voor de Japanse keizer, dan gebeurde dat. En ken ik ook een verhaal van iemand die stond dan aangetreden. Op een gegeven moment stonden ze in de brandende zon, stonden ze op een plein. En iemand die had op een gegeven moment, die voelde dat hij had last van dysenterie, van diarree. En op een gegeven moment voelde hij van, oh mijn god, ik laat het lopen. En toen dacht hij, ja, dan krijg ik natuurlijk gigantisch op mijn lazen. En toen begon hij te huilen. En toen werd hij aangevallen en geschopt en geslagen. Ja, dat soort praktijken.
Ja.
En dat gebeurde heel veel in de Bessia-tijd.
Ja.
En het gedwongen vertrek van veel Indische Nederlanders. Die vervolgens in Nederland heel slecht opgevangen werden. En over die Bessia-tijd hoor je tot mijn grote schandaal. Daar hoor je veel te weinig over in de geschiedenisboeken. Dat is gewoon een stukje geschiedenis waar wij Nederlanders ons voor zouden moeten schamen. Maar waarvan de meeste Nederlanders, of in ieder geval een aanzienlijk aantal, gewoon niks weten of niet voldoende.
Ja.
We zijn nu bezig met allerlei excuses, maar dan denk ik van, het wordt tijd dat ook daar eens naar gekeken wordt. En Indische Nederlanders waren gewoon ook niet welkom. Er werd echt van alles geroepen. Spandoeken met opdonderen naar je eigen land. En,
die graven van die familie waar je over sprak, die familie Engelenburg.
Ja.
Ook die zijn in beheer van die oorlogsgravenstichting.
Ja.
Je bent daar ook geweest?
In Indonesië ben ik wel geweest, maar niet bij die oorlogsgraven.
Niet bij dit specifieke graf, maar wel bij al die begraafplaatsen in voormalig Nederlands-Indië, waar Nederlandse militairen, slachtoffers begraven liggen. Dat gaat ook enorm veel graven.
Ja, 25.000.
25.000 verspreid over
zeven erevelden.
Een hele lappe deken aan erevelden.
Ja.
Hoe is de sfeer daar als je daar komt? Wat voor plekken zijn dat?
Ja, nou, het ziet er een beetje. Bij sommige erevelden ziet het er heel vreemd uit. Als je ereveld Menteng Pulo neemt, dat is in Jakarta. Als je daar een foto van ziet, dan zie je ook gewoon dat het ligt gewoon tussen de wolkenkrabbers.
Ja, je ziet de torenflits eromheen.
Ja, dat is een heel raar gezicht. Terwijl als je in Loenen bent, dan loop je door een natuurlijk landschap. Ik ken heel veel andere begraafplaatsen, ook Margraten natuurlijk in Limburg, waar de Amerikanen liggen. Ja, dat is een mooi glooiend landschap. Dat is van een totaal andere orde. Maar ja, dat neemt niet weg dat het er wel heel keurig verzorgd allemaal uitziet. De Engelse equivalent van de Oorlogsgravenstichting, de Commonwealth War Graves Commission, die hebben ook allemaal hele strenge regels van, hoe moet dat dan eruit zien? Hè? Hoe moet zo'n perkje voor zo'n grafsteen, hoe moet dat eruit zien? Mogen daar wel of niet bloemen geplant worden of planten? En wat voor planten dan? Je kunt daar niet zomaar van alles neerzetten en doen.
Hebben wij ook dat soort regels? Voor graven van Nederlandse
slachtoffers? Durft het niet te wedden of dat veel minder streng is. Maar het zou me niet verbazen als het wel wat minder streng is dan bij de Engelsen.
Ja, wij zijn natuurlijk wat minder formeel dan de Britten.
Ja,
dus.
Ja. En wat ik ook heel jammer vind, is dat in Engeland er niet snel toestemming wordt gegeven om een graf open te maken Als er vermoedens zijn dat bij een graf van een onbekende soldaat, dat er een redelijk vermoeden is van wie daar ligt. Want met de huidige DNA-technieken en allerlei andere technieken is het relatief eenvoudig om zeg maar te achterhalen wie iemand is. Ja, je hoeft maar een beker van iemand te hebben waar die uit gedronken heeft, van een familielid. En ook van het lichaam van een overledene, daar hoef je maar heel weinig van te hebben om die match te kunnen maken.
Want dat is ook iets waar de Oorlogsgravenstichting zich mee bezighoudt?
Ja, daar heb je de BIDKL voor. Dat is de Berging en Identificatiedienst van de Koninklijke Landmacht. Die zit in Soesterberg en die hebben echt die hebben alle techniek in huis. En alle kennis en kunde om dat te doen. En die bestaan ook al vanaf 1946. En die zijn nog steeds volop bezig. Er worden nog steeds bijvoorbeeld als er ergens een nieuwbouwwijk komt en er wordt weer wat gegraven, dan komt er nog wel eens een keer een vliegtuig of een lichaam naar boven. En dat gaan zij dan identificeren. En die lichamen worden dan vervolgens ook nog herbegraven.
Je zou haast denken van, ja, moet je daar nou nu toch nog zoveel moeite voor doen?
Nou,
maar blijkbaar wel.
Ja, nou, als ik hoor de dankbaarheid die ze daarvoor krijgen, want zij doen dat niet alleen voor Nederlanders, maar ook voor Duitse slachtoffers, want daar wordt geen verschil in gemaakt. Dat is net als in het veld, hè, militairen die laten elkaar niet liggen. Als daar medische hulp nodig is, dan krijgen ze die ook. De Berging in de Identificatiedienst doet hetzelfde. En ik heb een keer het verhaal gehoord dat ze dus van een persoon, zeg maar, het lichaam hebben kunnen identificeren. En dat een familielid daar toen contact mee kreeg. En echt, die man was zo dankbaar, die was zo blij dat het lichaam van zijn vader of opa, dat dat eindelijk gevonden was en dat daar dan een begrafenis kon plaatsvinden. Dat er een graf is waar die dan hem kan herdenken. Dat is zo mooi werk wat zij doen en zo belangrijk.
Ja, ook op Nederlandse velden zijn nog een aantal stenen waar geen naam op staat, denk ik.
Ja, dat zijn er helaas nog altijd heel veel. Ja.
Maar dat aantal slinkt dus door DNA-techniek en DNA-verwantschapsonderzoek en dergelijke. Ja. Dus je kunt op een gegeven moment toch wel namen aan resten koppelen.
Ja, voor zover dat dan mag. Maar er zitten allemaal hele strenge regeltjes aan. Want ja, je hebt dan te maken met grafrust. Je mag natuurlijk niet bij een minimaal vermoeden denken van we gaan maar schaven, we zien het wel. Er zijn ook wel eens mensen geweest, zonder daarover in detail te treden, want dat is mij in vertrouwen verteld. Er is wel eens iemand geweest die zei van, ik weet zeker dat die en die persoon hier ligt. En die heeft echt alles gedaan om mensen ertoe aan te zetten om daar te gaan graven. Maar er werd aanvankelijk gezegd van, dat gaan we niet doen, want dat kan niet zomaar. Maar uiteindelijk bleek toch dat het niet zo was. Maar die had haar hele leven er heilig in geloofd, dat op die ene plek, dat die persoon daar lag.
Dat was een naast dan, dat is een dierbare van die persoon die daar dan zou liggen. Maar die bleek er niet te liggen.
Die bleek er niet te liggen. Maar ja, die heeft daar natuurlijk altijd houvast aan gehad. Van hier ligt hij.
Mensen hebben dus echt een plek of een steen of een plek nodig om die rouw aan te koppelen.
Ja, andere mensen kunnen denken van maar als je tegenwoordig, je kunt kiezen tussen begraven en cremeren. Als je gecremeerd wordt, heb je er ook geen plek waar je kunt rouwen, zou je kunnen denken. Ja, er zijn de mensen die er bewust voor kiezen om iemand te doen begraven. Ik ken genoeg mensen die heel vaak naar het graf gaan van een overleden dierbare. En daar toch heel veel steun aan hebben.
Ja. Nou, wie wel eens in Frankrijk of België is geweest langs de linies van de Eerste Wereldoorlog, die kent ook die hele uitgebreide oorlogsgraven daar met rij na rij met al witte kruisen. Dat soort begraafplaatsen van die omvang hebben wij niet in Nederland, denk ik.
Nee.
Maar we hebben wel een aantal plaatsen. Je noemde net al Margraten. Loenen is dan de grootste. Je hebt ook, even tussendoor, je hebt natuurlijk ook die begraafplaats in IJsselstein. Hè? En dat is een beetje een aparte eend in de bijt. Want daar liggen Duitse soldaten.
Ja.
Daar liggen ook Nederlanders die aan het Oostfront hebben gestreden.
Ja.
En dat wringt een beetje, want dat zijn die zaten aan de verkeerde kant, maar die verdienen toch een plek. Hoe werkt dat?
Ja, dat is altijd. Daar moet je altijd heel met hele bedekte en voorzichtige termen over spreken. Want er zijn mensen die hebben daar begrip voor. Ik ben een aantal keer ook. Ik heb in het bestuur gezeten van de Nederlandse Bond van Wapenbroeders. Ik ben een aantal keer naar die herdenking daar geweest. En dan had ik wel eens dat ik, als ik dan daar op Facebook een bericht over plaatste, kreeg ik een reactie van een hele goede kennis die de oorlog heeft meegemaakt. En die zei, hoe kun je dat nou doen? Hoe kun je nou bij die, ja, ik zal het woord maar niet noemen, maar de Duitsers zullen we het maar noemen. Hoe kun je nou daar nou gaan herdenken? Weet je dan niet wat die allemaal gedaan hebben? En bla bla bla. Ik zei, luister eens even. Ik zeg, dat weet ik echt wel hoor. Ik zeg, mijn eigen vader die is in elkaar getrapt. En toen werd hij toch even stil. Ik zeg, ja, maar luister. Kijk, je kunt niet goed praten wat ze gedaan hebben. En dat doe ik ook niet. Maar het zijn wel mensen die daar liggen. Het zijn mensen die moeders en kinderen en broers en zussen hebben gehad. En ja, als mijn vader in Duitsland was geboren, dan had hij daar misschien ook wel gelegen. Ja, mijn vader woonde in Nederland. Ja, wat is goed en wat is fout? Nou ja, ik woon vlakbij Oosterbeek. Daar speelt ook altijd het thema van, ja, kun je dan Duitsers uitnodigen op een herdenking op een begraafplaats?
Ja.
Ja, daar wordt per regio wordt heel verschillend over gedacht. Ik ga ook altijd naar de herdenking in Halen, in Limburg. Daar heb je het monument van verdraagzaamheid. Het mooie wat daar gebeurt, is dat dan op een gegeven moment op het eind wordt dan, zijn er een paar veteranen die gearmd naar dat monument lopen. Een Duitser, een Engelsman, een Nederlander, een Joodse man. En die lopen gearmd naar dat monument om daar een krans te leggen. En dat is geweldig om te zien. En ik heb in Oosterbeek heb ik wel eens meegemaakt dat een Duitser en een Britse veteraan zich met elkaar verzoenden. En toen die Brit doodging, toen de as werd bijgezet op de Airborne begraafplaats. Toen zag ik die Duitser, dat ging dan allemaal heel officieel. Zag ik die Duitser in een heel mooi pak op de achtergrond staan, heel bescheiden op de achtergrond. En pas toen iedereen weg was, kwam hij met een krans aan om dat bij dat graf neer te leggen. Maar die Duitser en die Engelsman, die hadden in de oorlog letterlijk tegenover elkaar gestaan.
Die hadden elkaar gericht geschoten, ja. En nu kwam er een krans.
Ja, dat is toch zo mooi. Dan denk je van dat het kan.
Ja, daar zijn wel wat jaren voor nodig, neem ik aan, voor dat soort verzoening mogelijk is tussen mensen die elkaar aanvankelijk de kop hebben ingeslagen.
Het is denk ik de bevrijding voor jezelf als je kunt vergeven. Je hoeft vergeten kan niet. Of dat moet je ook niet willen, je moet het ook niet wegstoppen, maar vergeven kan wel, zonder dat je dingen goed gaat praten.
Je kijkt natuurlijk ook nu met extra belangstelling naar wat er in Oekraïne gebeurt, denk ik. Hè? Omdat daar net als in de Eerste Wereldoorlog ook weer sprake is van een gehaktmolen, zoals het dan genoemd wordt. Hè? Een plek waar ontzettend veel mensenlevens worden verspild. Ja. En waar echt honderden, duizenden militairen sneuvelen aan beide zijden.
Ja.
Die ook daar dan een plek krijgen, een plek verdienen.
Ja. En vaak ook hele jonge mensen, want in de IJsselstein, in Limburg in Nederland, waar die Duitse graven zijn, daar zie je ook gewoon kindsoldaten liggen. Ja, daar zijn natuurlijk hele schrijnende verhalen van die kindsoldaten die dan s'avonds lagen te huilen als ze gingen slapen in die tijd. Maar ja, er zijn natuurlijk ook de verhalen van dat juist die kinderen heel erg fanatiek waren. Die waren altijd niet aangesloten bij de Hitlerjugend. Er waren in die tijd gewoon kinderen die hun eigen ouders verraden.
Ja.
Ook dat kun je natuurlijk niet goed praten.
Ja.
Niks valt goed te praten, maar de oorlog valt ook nooit goed te praten. En de oorlog kent ook geen winnaars, alleen maar verliezers.
Wat is het geval wat jou het meest is bijgebleven van al die graven die je bezocht hebt? Je bent op heel veel plekken in de wereld geweest, dit soort erevelden.
Ja.
Wat is nou een verhaal wat er voor jou uitspringt?
Ja, er zijn er eigenlijk wel meerdere. Ik ken in Oosterbeek ook een graf van een Engelsman die uit een brandend vliegtuig nog heeft kunnen springen. Er was een Amerikaanse ridder, militaire Willemsorde, die is een paar jaar geleden overleden. Daar heb ik een biografie over geschreven. Hij was co-piloot. Zijn piloot werd op een gegeven moment geraakt. Dat vliegtuig begon op een gegeven moment te branden. Althans, zijn cockpit stond in brand. Zijn uniform stond in brand. Maar toen heeft hij toch nog kans gezien om de 20 para's die achterin het vliegtuig zaten, om die te laten springen. Ze zijn allemaal gesprongen. Dat is allemaal toch nog goed gegaan, ondanks dat het toestel heel erg op en neer ging. En die man barst natuurlijk van de pijn, want zijn pak stond in brand. Hoe die geëindigd is, kan ik dadelijk nog wel vertellen. Maar in ieder geval, die paras die sprongen. En er was er eentje, die een van de laatste, die sprong. En die is dodelijk gewond terechtgekomen. En die, het laatste wat hij zei, van wat heb ik verkeerd gedaan? En toen hij dat gezegd had, toen stierf hij. Zijn parachute was niet op tijd opengegaan. Ja, als ik langs dat graf loop, dan zie ik dat gewoon voor me. Dan denk ik, ja, jeetje. Het is een kwestie van seconden geweest en hij had nog geleefd.
Ja.
En die co-piloot die dan het mogelijk heeft gemaakt dat die anderen het wel overleefd hebben, die is uiteindelijk door het verzet opgevangen. Hij kwam in een weiland terecht en dan had hij de mazzel dat er verzetsmensen in de buurt waren. En die hebben hem toen met slootwater geblust. Mm. Toen hebben ze hem naar een boerderij gebracht. En met allerlei brandwonden. Is toen vervoerd naar een ziekenhuis in Nijmegen. Maar toen die dokter die begeleidde, die dacht, nou, daar gaat hij nooit levend aankomen. Dat kan nooit goed gaan. En dat is hem wel gelukt, terwijl er ook nog bij het ziekenhuis ook nog bombardementen waren. Want toen dacht hij, ja, dan leek ik hier veilig, maar dan gaat het alsnog mis. Ja, die man is uiteindelijk 98 geworden. Heeft zijn hele leven lang pijn gehad. Heeft het wel overleefd.
Ja, zo zie je maar dat achter al die stenen zit een heel verhaal. Ja, hè? Ja, en dat staat er uiteraard niet bijgeschreven.
Nee.
Er is wel een soort verzamelplek waarvan al die slachtoffers, al die doden staat van wat de omstandigheden waren. Ja. Hoe ze zijn overleden, wat de geschiedenis was.
Ja, heel, heel treurig vaak. Ook in Oosterbeek heb je ook een graf van een Nederlander waarvan afhankelijk gedacht dat daar een Canadees begraven lag. Ja, dat bleek te gaan om een Nederlandse commando, Bakhuis Rozenboom. Ik ga ook altijd, als het even kan, naar de herdenking op zijn sterfdag in september. En die is eigenlijk bij de commando's gegaan omdat zijn vader hem eigenlijk maar een slapje aan het vond. En hij dacht, dat zullen we dan eens even laten zien. Nou ja, hij heeft zijn groene beret gehaald. En die heeft ook pech gehad door op het verkeerde moment op de verkeerde plek te zijn.
Ja, je moest dat bekopen met de dood
ook. Ja.
Het zijn allemaal indringende verhalen.
Ja, absoluut. En een tweeling die naast elkaar begraven ligt. En waarvan je dan weet dat die moeder altijd die foto's op het nachtkastje heeft gehouden. En ja, je zult als moeder dat bericht met thuis krijgen dat een tweeling omgekomen is. Ja, in een land wat ze nauwelijks kende. Het waren natuurlijk jongens van 18, 19, 20 jaar oud. Dan ga je voor het eerst de grens over om te vechten voor vrede en veiligheid. En dan kom je zelfs nooit meer thuis.
Ja. Ja. Lauwens, dank je voor je komst.
Dit was
Delta Tango voor deze week. Bedankt dat je luisterde. We hopen dat je het weer interessant vond. En als het zo is, laat dan een recensie achter op een van de podcastplatforms. Of abonneer je, zodat je geen aflevering meer hoeft te missen. Wij zijn er over 2 weken weer met een onderwerp uit de wereld van defensie en veiligheid.